Goedenavond. Ja, ik was hier 12 dagen geleden ook in deze zaal. En toen was ik bij Assen en toen voelde ik... en toen zat dat microfoontje hier nog steeds. Maar ik heb het vanavond weer keurig terugbezorgd. En dit is zo'n rijke gemeente, die hebben die dingen in voorraad. Dus ze hebben hem niet eens gemist, geloof ik. Maar vanavond heb ik hem weer bij me. Maar het is een andere, dit is weer helemaal vers opgeladen. Ja, we hebben vanavond een moeilijke vragencursus, aflevering 1. Dit is geen vragencursus die moeilijk is, maar een cursus over moeilijke vragen. Dat is een heel verschil. En daarbij hebben we het over heel fundamentele vragen die uiteindelijk ook allemaal te maken hebben met het christelijk geloof. Ik zeg uiteindelijk, want deze vraag bestaat God... die had ook door een moslim beantwoord kunnen worden. Of je dan wel op dezelfde God uitkomt, dat is dan nog een discussiepunt. We gaan het later in een afzonderlijke avond over de islam hebben en over het christendom. En de verhouding tussen die twee. Maar dit is dus eigenlijk een heel algemene avond. Maar u zult toch wel merken, en dat is niet toevallig... en dat had u ook wel verwacht in deze gemeentezaal, in dit kerkgebouw... dat de God die ik probeer... te beschrijven, probeer te benaderen met mijn verhaal, dat uiteindelijk een God is die het meest lijkt op de God van de Bijbel. Daar schamen we ons ook niet voor. Daarom zijn we ook met gebed begonnen. Ik heb hier trouwens een boek over geschreven, over wel meer zaken, maar dit ook. En dit heet De God die is. Dus u weet meteen waar ik voor sta. Als u nog een idee had dat ik misschien de vraag die vanavond aan de orde is met nee zou beantwoorden, dan vergist u zich. De God die is, en er staat onder waarom ik geen atheïst ben. Ik liep met mijn vrouw te wandelen op het strand in Spanje. Normaal hou ik me dan alleen maar bezig met zonnige zaken, maar ineens als een bliksemflits uit heldere hemel kreeg ik de opdracht om dit boek te schrijven. Daarmee zet ik al meteen een beetje de toon voor zo'n avond, want als je niet gelooft dat God bestaat... dan geloof je dat het niet van boven kwam. Dan geloof je dat dat iets is dat ineens in mijn eigen ziel opkwam. Een ingeving. En zulke dingen bestaan ook wel. Maar ik zag het als een opdracht van boven. Ik heb dat boek geschreven. En tot mijn vreugde zie ik dat het op atheïstische sites druk besproken wordt. Meestal buitengewoon sarcastisch en minachtend. Maar dat geeft allemaal niet als ze het maar bespreken. Want daardoor krijgen andere mensen het ook weer onder de aandacht. En dan gaan ze misschien toch lezen wat ik echt geschreven heb. Ja, ik weet niet of u meegekregen hebt. Groningen ligt natuurlijk heel ver van Genève. Dat daar vorige week die grote deeltjesversneller is geopend. Dat hebt u gehoord, hè? Het duurste apparaat aller tijden. Miljarden. Als ze geweten hadden dat al die banken van de week in nood zouden komen... hadden ze het misschien daarvoor bewaard. Maar die miljarden die zetten niks, geen zoden aan de dijk... als je kijkt naar de honderden miljarden die nodig zijn... om de financiële wereld uit het slop te halen. Maar die deeltjesversneller, daar gaan ze fantastisch boeiende experimenten mee doen. En een van de dingen die daarmee gaan gebeuren, heb ik laten vertellen... dat is dat daar een Big Bang in klein formaat kan worden nagebootst. Nou, dat vond ik verschrikkelijk boeiend. Je hebt christenen die daar moeite mee hebben, want die denken dat zo'n Big Bang in strijd is met de Bijbel. Maar de Bijbel vertelt alleen maar dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, maar hoe hij dat gedaan heeft, dat staat er niet bij. Dat hoeft ook niet, want dat kunnen we zelf al uitzoeken. Want dat is heel belangrijk, dat helpt mij enorm om te begrijpen waar de Bijbel over gaat. De Bijbel schrijft vooral over die dingen die wij zelf niet kunnen uitvinden. En al die dingen die we zelf wetenschappelijk wel kunnen uitvinden... daar hoeft de Bijbel ons geen informatie over te geven. Dus als het begonnen is met een grote knal, want dat betekent Big Bang... als het begonnen is met een grote knal, dan is dat prima. Maar dat het God was die die grote knal veroorzaakte... kijk, dat kan de wetenschap je niet vertellen, daar kom ik zo op terug. En daar hebben we een goddelijke openbaring voor nodig. Goddelijke openbaring betekent... God openbaart zich, maakt zich bekend aan mensen, onthult zich aan mensen. Nou komt dat op komende avonden ook weer aan de orde. Bestaat er zoiets als goddelijke openbaring en waarom zou dat dan de Bijbel moeten zijn en niet de Koran of de Veda's van de Hindoes of wat dan ook, het boek van Mormon, noem maar op. Dus we moeten niet alles in één avond overhoop willen gooien. Ik kreeg straks al een papier met een aantal kritische vragen. Toen had ik nog geen woord gezegd. Maar dat zijn ook vragen die pas volgende avonden aan de orde komen. Omdat ze te maken hebben met de onderwerpen die dan zullen worden behandeld. Maar goed, sommige christenen hebben daar dus problemen mee. Maar ik heb daar geen problemen mee. Als God heeft de wereld geschapen en als hij dat wilde doen door een grote knal. Dat wil zeggen, doordat de hele wereld toen samengebald was in een speldenpunt. Die toen is begonnen te exploderen. Zeggen we dan maar, hè, als leken, in lekentaal. Dan is dat geen enkel probleem. Het is eigenlijk een beetje omgekeerd. Die term Big Bang, grote knal, is natuurlijk geen wetenschappelijke term. Het is een term die bedacht is door een heel bekende astronoom, Fred Hoyle. Die term eigenlijk spottend bedoelde. Hij stak de draak met die theorie van die mensen die in die tijd nog in die kinderschoenen stond, die theorie. Hij zei, die mensen geloven in een grote knal ergens aan het begin van de wereldgeschiedenis. En hij zag daar niets in. Niet alleen maar om wetenschappelijke redenen. Maar, zei hij, als je de wereld op een bepaald punt in de tijd laat beginnen, en mensen geloven dat dat 13,7 miljard jaar geleden gebeurd is. Ik was een tijd geleden in het Natuurwetenschappelijk Museum en toen vroeg ik hoe oud was de wereld ook alweer. En toen zei hij, supposed 13,7 miljard jaar en 3 maanden. Ik zei, wat zeg je me nou? Ja, zei hij, ik werk hier 3 maanden en toen ik hier kwam zeiden ze 13,7 miljard. Oké, okay. 13,7 miljard. Laat even aannemen dat het zo is. En Fred Hoyle zei dit. Stel je nou eens voor dat die wereld inderdaad op een bepaald moment in de tijd begonnen is. Snappen jullie dan niet, zei hij tegen die andere astronomen, dat jullie daarmee die godsdienstige mensen in de kaart spelen? Als de wereld altijd bestaan heeft en dan weer eens uitdijdt en dan weer krimpt, hij zegt, dan nemen wij die christenen een heleboel wind uit de zeilen. Maar als je begint met een grote knal, waarvan wij wetenschappers in principieel nooit zullen kunnen zeggen waar die grote knal vandaan komt, dan zullen die christenen altijd zeggen, I told you so. Wij wisten dat al die tijd al. Dat inderdaad die wereld begonnen is op een bepaald punt in de tijd en dat daarvoor die tijd niets was. En zoals iemand een keer schertsend zei over die Big Bang, in het begin was er niets en toen is het nog ontploft ook. Dat is ook een manier om de Big Bang te beschrijven. Maar het feit dat de wereld een bepaald begin heeft en dat die wereld onmogelijk zichzelf heeft kunnen scheppen, dat moet je natuurlijk ook erbij bedenken. Die wereld heeft zichzelf niet kunnen maken. Je kunt je ook niet voorstellen dat iets zomaar begint, want juist natuurwetenschappers leren dat alle dingen die gebeuren een oorzaak hebben. Dan geldt dat dus hier ook voor. En dan is het wel heel voor de hand liggend om te zeggen, ja, als de wereld zichzelf niet geschapen heeft en hij is ook niet zomaar ontstaan, dan moet dat een geweldige intelligentie zijn buiten deze wereld. En dat is wat mensen God noemen. Er is een bekende Amerikaanse wetenschapper, ik lees dat voor uit het boek en verder lees ik er niet meer uit voor, hoor. Robert Jastrow, de grondvester van het Goddard Space Center. Iemand die een agnost is, dat wil zeggen iemand die gelooft dat we niet dat we niet weten of God bestaat en dat we dat ook niet kunnen weten of God bestaat. Dus een atheïst zegt God bestaat niet en een agnost zegt dat kunnen we niet weten. Hij zegt dit. Nu zouden wij dat onderzoek naar de oorsprong van het heelal graag verder terug in de tijd willen vervolgen. Maar de barrière voor verdere vooruitgang lijkt onneembaar. Op dit ogenblik lijkt het alsof de wetenschap nooit in staat zal zijn het gordijn voor het mysterie van de schepping weg te schuiven. Voor de wetenschapper die geleefd heeft uit zijn geloof in de macht van de reden, eindigt het verhaal als een boze droom. Hij heeft de bergen der onwetendheid bedwongen. Hij staat op het punt de hoogste top te veroveren. Als hij zichzelf over de laatste rots heen trekt, wordt hij begroet door een bende theologen die daar al eeuwen gezeten hebben. Hij bedoelt dat een beetje ironisch natuurlijk, maar dat geeft niet. Hij zegt iets heel interessants. Hij zegt, wij zijn op zoek naar een begin. Een begin dat zichzelf niet veroorzaakt kan hebben. Geen wonder dat dan zoveel mensen roepen, dat moet een geweldige intelligentie buiten de kosmos zijn. En dat is een intelligentie die wij aanduiden met de naam God. We noemen dit wel eens het kosmologisch godsbewijs. Nou moet u dat woord bewijs een beetje met een korreltje zout nemen. Wij kunnen eigenlijk niets puur objectief bewijs. Zelfs als je bewijst dat de drie hoeken van een driehoek 180 graden zijn. Ik ben benieuwd hoeveel van u dat nog zouden kunnen bewijzen. Maar als je dat bewijst, dan kan dat alleen maar op basis van bepaalde vooronderstellingen. De axioma's die ten grondslag liggen aan de vlakke meetkunde. En dat is altijd zo. Bewijzen functioneren altijd op basis van bepaalde vooronderstellingen. En die kun je zelf niet bewijzen. Als wij het hebben over bewijzen, fungeren die bewijzen altijd in een kader dat we aanduiden als geloof. Geloof. Je moet bijvoorbeeld geloven in de betrouwbaarheid van de reden. Als je iets probeert met het verstand aan te tonen, dan moet je eerst geloven dat überhaupt met het verstand dingen aangetoond kunnen worden. Dat klinkt misschien een beetje filosofisch en dat is het ook. Maar ik neem het als een simpel voorbeeld. Alle bewijzen vooronderstellen een bepaald geloofskader. Je begint allemaal met geloof. Ik heb een paar keer een openbaar debat gevoerd met een atheïst, met Herman Philipsen en met Paul Cliteur. En Herman Philipsen had van tevoren een voorwaarde gesteld. En dat was dat we religie alleen maar mochten interpreteren als godsdienstigheid. Het geloven in een god enzovoort. Dat had ik niet gehoord, de organisatoren hadden me dat niet verteld. Dus in het vuur van mijn betoog liet ik zien dat volgens mij deze atheïst zelf ook religieus was. Het werd een beetje boos, want hij zei, we hadden afgesproken dat. En ik zei, dat weet ik nergens van. Maar later begreep ik wel waarom hij dat gedaan had. Blijkbaar had hij dat vaker naar zijn hoofd gekregen. Want mijn stelling was, een mens, elk mens heeft een bepaald geloof. Een soort laatste grond voor al zijn zekerheden. De Engelsen noemen dat zo mooi een ultimate commitment. Iets waaraan je committed bent, waaraan je je overgeeft, waar je vertrouwen op stelt. En daarachter is niets meer. Dat is het hoogste, diepste, de laatste grond voor al je zekerheden. En of je dat nou zoekt in de wetenschap, of je zoekt het binnen de natuur, dat maakt niet uit. Dat zoeken van de mens, dat zit in de mens. Op zoek gaan naar die laatste vaste zekerheden. Dat is religie. Religie is daarom ook veel meer dan een zaak van het verstand. Wetenschap is een zaak van de reden. Ook niet alleen, maar even voor het gemak. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar religie is een zaak van een mens die onrustig in zijn hart is. Een mens die een beetje nadenkt over de dingen. Sommige mensen denken, lijkt het wel nooit na over die dingen. Maar die zitten hier vanavond niet, want anders was u niet gekomen. Maar mensen die zoeken naar zekerheden in het leven, die kunnen die zekerheden ook vinden in het atheïsme. In een bepaald denkbouwwerk van wat voor aard dan ook. Maar het feit, dit zoeken van, dit onrustige zoeken van het hart naar een vaste grond voor al je weten of al je zogenaamde weten, dat is per definitie religie. En daarmee zeg ik iets heel belangrijks. Want een discussie over het bestaan van God, en dat heb ik toen ook betoogd in die openbare debatten, en ik zeg dat elke keer, is geen puur rationeel discussie. Geen puur verstandelijke discussie. Daarvoor raakt de zaak ons te diep. Sommige mensen kunnen zich zo opwinden, ik zal er misschien straks een voorbeeld van noemen, over deze dingen, dat daarmee heel duidelijk wordt, dit is niet alleen maar een zaak van hun verstand, dit raakt hen in hun hart. Om een ander duur woord te gebruiken, het is een existentiële discussie. Een existentie heeft te maken met dat diepste wezen dat aan elk mens eigen is. Om een simpel voorbeeld te noemen, een atheïst zegt tegen een gelovig mens, God bestaat niet. Waarop die gelovige antwoordt, oh, dat is ook eigenaardig, ik heb vanmorgen nog met hem gepraat. Wat is het belang daarvan? De een heeft rationele, verstandelijke argumenten voor zichzelf dat God niet bestaat. Oké, we leven in een vrij land, we gunnen dat hem van harte. Maar andere mensen, die geloven dat God wel bestaat. Maar voor hen is dat niet alleen maar een verstandelijke overtuiging. Het is de dragende grond van hun hele bestaan. Het is niet alleen maar zo over dat zij zijn tot de conclusie gekomen dat God wel bestaat en verder raakt het ze niet. Natuurlijk, het raakt ze in alle opzichten. Vandaar dat die persoon antwoordde, ik heb het vanmorgen nog met hem gepraat, dat wil zeggen mensen die in God geloven, dat zijn heel vaak mensen, niet altijd, maar heel vaak mensen die ook in een relatie met God staan. Of in ieder geval dat zich inbeelden dat ze dat staan. In ieder geval raakt het hen heel diep in hun diepste wezen en niet alleen maar in hun verstandelijke argumenten. En dat maakt de discussie lastig. Voor die atheïst is het een afstandelijke verstand en verstandelijke discussie. Maar voor de gelovige is het iets dat zijn hele hart en zijn hele leven raakt. Laat ik een simpele vergelijking maken, dan snapt u dat een beetje. Stel eens voor dat een getrouwd persoon en een ongetrouwd persoon samen zouden willen discussiëren over de waarde van het huwelijk. Nou, die ongetrouwd persoon die houdt een hele verhandeling dat het allemaal nodeloos dingen ingewikkeld maken is als je je zo koppelt aan een andere persoon. En die houdt een hele verhandeling en met allerlei verstandelijke argumenten. En toch, terwijl je naar hem luistert, heb je de hele tijd het gevoel, ja, waar heeft die man het nou over? Hij kan helemaal niet vergelijken. Hij is nooit getrouwd geweest. Hij is een buitenstaander. Terwijl de gehuwde persoon, die de waarde van het huwelijk wil verdedigen, dat niet alleen maar abstract doet, zomaar met verstandelijke argumenten. Hij denkt daarbij constant aan zijn eigen huwelijk. Hij weet wat het is. Hij heeft daar existentiële ervaringen mee. Voor hem is het niet alleen maar een verstandelijke aangelegenheid, maar iets dat hem raakt in zijn diepste wezen. 50 jaar geleden schreef professor Buitendijk een boek dat heette De Vrouw, waarin hij dit merkwaardige natuurverschijnsel uitvoerig analyseert, hoofdstukken achter elkaar. Maar nooit in dat boek heeft hij het over zijn eigen vrouw. Dat is de afstandelijke wetenschap. Terwijl ik denk, hij moet toch constant zijn eigen vrouw voor ogen hebben gehad bij wat hij schreef. Vrouwen zijn zus en vrouwen zijn zo. Het is een heel oud boek, of we er nog zo over denken, is nou vers 2. Maar hij probeert een hele afstandelijke wetenschapper te zijn. Maar hij schrijft wel als getrouwd man. En dat is de moeilijkheid met een dergelijke discussie, bestaat God. Het is niet alleen maar een pure uitwisseling van argumenten. Het gaat over veel meer. En zelfs de atheïst is heel vaak iemand die niet alleen maar verstandelijk met de zaak bezig is, maar dat soms doet met een felheid, een vuur, waarvan je afvraagt, waar komt dat vandaan? En dan ga je met hem doorpraten. En dat was zeker met Herman Philipsen zo. Paul Cliteur weet ik dat niet zo, maar met Herman Philipsen, als je dan met hem doorpraat, dan merk je dat ze een christelijke jeugd hebben gehad, dat er belangrijke dingen in hun leven zijn gebeurd, waardoor ze dat geloof eraan hebben gegeven. En dat zeg ik niet om daarmee hun argumenten omlaag te halen. Ik zeg dat alleen maar, ook die mensen spreken niet alleen maar verstandelijk, maar als echte mensen, met alles wat erop en eraan is. Met mensen die spreken vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen en belevingen van deze dingen. Je kunt hun argumenten nooit losmaken van het feit dat ze op een bepaald moment, meestal in hun studententijd, een beslissing genomen hebben om het geloof eraan te geven. Dat geldt niet voor allemaal, sommigen zijn volkomen ongelovig opgevoed. Maar heel vaak zitten daar ook bepaalde ervaringen achter. We hebben veel te lang gedacht dat de mens alleen maar een wezen is, een soort brein op benen. Alsof het alleen maar om verstandelijke argumenten gaat. Heel erg belangrijk is, en ik vraag dat wel eens, wil een mens eigenlijk wel geloven? Stel je voor dat ik steengoede argumenten zou hebben. Nou ja, die heb ik niet, want ik heb u al gezegd, we kunnen helemaal niks bewijzen. Bewijzen in de zin zoals je dat in de wiskunde kan. En zelfs daar heb je nog geloof nodig. Maar stel je voor, ik had steengoede argumenten. Dan vraag ik wel eens aan mijn opponent, wil je eigenlijk wel? Stel eens voor dat mijn argumenten steengoed zijn. Verklaar jij je dan bij voorbaat bereid om te gaan geloven? En dan zegt hij heel vaak nee. Dan zeg je, oh ja, dan kan ik me de moeite wel besparen. Als hij tegen mij zegt, als je een goed argument hebt, wil ik het graag geloven. Dan zou het kunnen zijn dat ik tegen hem zeg, Oké, laten we samen op de knieën gaan en zeggen, Heere God, als u werkelijk bestaat, wilt u zich dan aan mij openbaren? Ik wil u een kans geven. Ik ben heel eerlijk daarin. Als u werkelijk bestaat en u openbaart zich aan mij, ga ik in u geloven. Zo niet. Verreweg de meeste keren lachen ze hier vierkant uit. Natuurlijk willen ze dat niet. Ze zullen zich daar een beetje belachelijk maken. Want ten diepste willen ze helemaal niet. Niet altijd, een tijd geleden kwam ik iemand tegen, aan de andere kant van Nederland, die dat werkelijk deed. Hij had in de verte van de godsdienst gehoord, maar op een bepaald moment zei iemand bijna in het voorbijgaan, hij weet nog steeds niet waarom die persoon dat tegen hem zei, die zei, Willem, hij deed net als ik, Willem, jij moet God gaan zoeken. En die persoon was alweer weg. En hij riep hem achterna, dat wil ik best! Maar die persoon was al weg. Hij kon hem niet vragen. En toen dacht hij, dat ga ik doen. Ik ga God zoeken. En ging naar de ene kerk naar de andere. Nou, dat was een redelijke teleurstelling. Hij zag op veel plaatsen allerlei duffe mensen bij elkaar zitten. Die wat liedjes zongen. En dan gingen ze weer naar huis. Maar het deed hem niet veel. Hij heeft het heel eerlijk beschreven. Hij heeft er heel lang over gedaan. Totdat het kwartje viel. In die tijd dat hij bekeerd werd, had je nog kwartjes namelijk. Het kwartje viel. En dat kwam niet doordat er ineens een gloedvolle preek was. Het was ineens dat God zich, hij heeft het me letterlijk zo verteld, dat God zich in hem openbaarde. En ineens stond zijn hele ziel in lichterlaai. Hij zegt, het was zondag die en die, 1 minuut voor 11:30. Sindsdien, het is nu 1 jaar of 20 geleden, is hij zo'n radicaal en enthousiaste getuige voor de Heer Jezus, dat iedereen die bij hem komt, het is een zakenman, die krijgt meteen een preek te horen. En dat doet hij op zo'n gave manier. Dit is een geboren evangelist. De eerste keer dat ik hem ontmoette was in zijn woonkeuken. Hij had wat zakenmensen zitten die we dingen wilden kopen. En hij was midden in een evangelieboodschap. Wat is het bijzonder in deze man? Toen iemand hem de uitdaging deed, ga jij God zoeken? Toen zei hij, dat wil ik wel. Bij wijze van spreken, als God bestaat, dan wil ik hem een kans geven. Maar een heleboel mensen willen dat helemaal niet. Dat maakt de discussie lastig. Als ze tegen mij zeggen, bewijs maar eens dat God bestaat. Dan zeg ik, oké, ik zal een poging wagen. Maar dan moet jij mij eerst vertellen wat voor dingen jij als bewijzen gaat accepteren. Want als je dat niet doet, dan kan ik praten als brugman. Maar elke keer zeg je, nee, dat is voor mij niet aanvaardbaar. Dat is voor mij niet aanvaardbaar. Dus daar begin ik niet aan. Jij moet voor mij vertellen wat voor soort bewijzen jij acceptabel vindt. Nou, dan zie je dat het vaak maar praatwater is. Ze zeggen bewijs maar dat God bestaat. Maar ze weten bijvoorbeeld al dat ze zich door niet zullen laten overtuigen. Stel je voor dat ik zou zeggen, zou je overtuigd zijn als er een stem uit de hemel kwam die zei, Owen Hill heeft gelijk, geloof nog maar wat hij zegt. Zou je dan overtuigd zijn? Nou, zeggen ze dan, ja, nou, dat zou ik wel heel erg indrukwekkend vinden. Ik zeg, helemaal niet. Als ik de Heere God zou bidden, Heere, alsjeblieft, wilt u zich openbaren aan deze man en hem duidelijk maken dat u echt bestaat. En dan zou op dat moment een stem in de kamer weer klinken. Dan zou u zich een kriek lachen en zou zeggen, nou, u bent een grote illusionist. Hoe hebben we die truc geflikt? Zelfs al zou u een visioen van de Heer Jezus te zien krijgen, dan zou u nog denken dat ik een goochelaar was. Je kunt het ook weer daar een uitzondering op vinden. Vorig jaar, het was dit jaar, 2008, ben ik 2 personen onafhankelijk van elkaar tegengekomen. De een was een ex-moslim. Hij heeft het me persoonlijk verteld. Hij is nu voorganger in Amerika. Hij heeft gezegd, ik heb de Heer Jezus leren kennen doordat ik een visioen van Christus heb ontvangen. Ik was een fanatieke moslim en dat visioen heeft mij totaal veranderd. Dus soms gebeuren die dingen. En een paar maanden later, ontmoette ik een Jood met exact hetzelfde verhaal. Een overtuigde orthodoxe Jood. Die zegt, ik heb in een visioen de Heer Jezus aanschouwd. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. En sindsdien is hij iemand die de Heer Jezus dient. Hij is nog steeds Jood, hij noemt zich rabbijn, hij is een messiasbeleidende rabbijn. Dus het gebeurt wel eens. En als je atheïsten wil irriteren, dan zeg je, God openbaart zich aan diegene van wie hij ziet dat ze hem ook willen leren kennen. Maar mijn goede vriend, je hebt goede kans dat God zich aan jou nooit zal openbaren. Want hij ziet al in je hart dat je toch niet wil geloven. Dat is natuurlijk een beetje irritant. En het is misschien ook niet zo'n sterk argument, maar ik bedoel het ook helemaal niet als argument. Want dan vertel ik hem van die verhalen aan wie God wel verschenen is. Zoals hij verscheen aan Abraham. Zoals hij verscheen aan Mozes. Zoals hij verscheen aan Samuel. Zoals hij verscheen aan Jesaja, aan Ezechiël en zoveel anderen. Aan Saulus van Tarsus. En dat is helemaal een mooi verhaal, want die anderen die wilden God ook wel graag ontmoeten. Maar Saulus van Tarsus die was keihard aan het vechten tegen Jezus Christus, totdat Christus zelf aan hem verscheen. En zei, Saulus, waarom zit je zo achter me aan, man? En dat veranderde het leven van Saulus totaal. Waarom? Omdat de Heer Jezus in zijn hart zag dat deze man oprecht was. Hij was keihard op de verkeerde weg. Maar hij was in één ding oprecht. Hij wilde God dienen. Dit is dan niet een voorbeeld van een atheïst die een atheïst werd, die een theïst werd. Maar het is wel een voorbeeld van iemand die eerlijk was. En toen Christus zich aan hem openbaarde, veranderde hij als een blad aan een boom. En werd hij de belangrijkste Christusgetuige die ooit op aarde geleefd heeft. Maar het moest wel radicaal aangepakt worden. Hij werd van zijn paard gesmeten en hij zag in het visioen de Heer Jezus die persoonlijk tot hem sprak. Maar aan een heleboel atheïsten zou Christus niet verschijnen. Soms gebeurt dat nog steeds. In mijn boek geef ik een aantal voorbeelden van atheïsten aan wie Christus verschenen is. Niet altijd in een visioen, maar door een stem of op een andere wijze, waardoor ze er niet onderuit konden. Sommige van die mensen die ik hier beschreven heb, heb ik persoonlijk gesproken. Ik ken hun verhaal. Met andere woorden, het probleem zit hem daar niet altijd in dat mensen niet goede argumenten hebben. Soms wel hoor. Je komt eerlijke mensen tegen die zeggen: als ik nou maar zeker kon weten dat God bestond, dan zou ik hem graag willen dienen. Nou, dan springt mijn hart op. En dacht u dat ik dan ging beginnen met allerlei verstandelijke argumenten? Doe ik ook wel, als die helpen. En als ze hem kunnen ondersteunen, en ik zal u een paar voorbeelden direct van geven, prima. Maar die verstandelijke argumenten die overtuigen alleen maar mensen die overtuigd willen worden. En dan kunnen ze helpen. Maar ik zal veel eer tegen die mensen zeggen: zullen we samen op de knieën gaan en tegen God zeggen: als u er werkelijk bent, openbaart u zich aan deze mens. Want hij verzoekt u. Hij heeft u niet gevonden, maar hij zoekt u. Kent u mensen die zo oprecht... Ja, het is moeilijk altijd te oordelen over harten van mensen of ze welke oprecht zijn. Kent u mensen die zo oprecht God dienen en die hem al tientallen jaren zoeken en nog steeds niet gevonden hebben? En als je oprecht werkelijk zoekt, dan zul je vinden. Er staan een paar maal in de Bijbel dat de Heere God zegt: zoekt mij. Zoekt mijn aangezicht, Psalm 27. Zoekt mij en leef, zegt Amos een paar keer. Zoek mij. De eerlijke zoeker vindt hem. Hebreeën 11, daar wordt het gezegd in de aanleiding van het verhaal van Henoch. Als je gelooft dat God bestaat en je zoekt hem ernstig, dan vind je hem. Het probleem dat mensen niet in hem geloven is niet dat ze geen verstandelijke argumenten genoeg hebben, maar dat ze hem niet oprecht zoeken. Zoals mijn vriend Willem, die hem zocht. Helaas door de christenen, want die zitten vaak in de weg, duurde het nogal lang. Maar gelukkig, God liet zich vinden. En hij heeft zijn hele leven aan de Heer Jezus gegeven. Het is helemaal niet interessant bij wat voor kerk hij zich aansloot. Hij vond Christus, daar gaat het om. Wij winnen geen zieltjes voor de kerk. Wij winnen zieltjes voor Christus. En Christus zal zichzelf aan hen openbaren. Mensen komen niet tot geloof door onze slimme argument. Laat ik een heel simpel voorbeeld geven. Stel je voor, ik zit in een schuur. Donkere schuur. Met iemand, dat is dan geen atheïst, maar laten we zeggen dat is een azonist. Dat is iemand die niet gelooft in het bestaan van de zon. Het theos betekent God, dus een theïst gelooft in het bestaan van God. Een atheïst gelooft niet in het bestaan van God. En nu zit ik daar in die donkere schuur met een azonist. Heb je hem? Oké. En hij heeft een heleboel argumenten. Hij zegt, we zitten daar samen in die pikdonkere schuur. Hij zegt, niemand heeft die zon ooit gezien of gevoeld en bla bla bla. En welke verstandige geest gelooft nou in die zon van jou? En het is allemaal onzin, het zijn verhaaltjes van vroeger. En ik maar argumenteren. Op een gegeven moment denk ik bij mezelf, wat ben ik nou toch stom bezig? Wat zit ik nou toch te redeneren? Het enige wat we hoeven te doen is de schuur uit te gaan, naar buiten te lopen. Het is een prachtige dag. Laat hem omhoog kijken. Desnoods door een beroet glaasje. Hij voelt de warmte van de zon en hij ziet het licht van de zon. Die ervaring van de persoonlijke ontmoeting zal veel meer doen dan wat voor argumenten van mij dan ook. Oké, ik stel het aan mijn vriend voor, mijn tegenstander, die ook mijn vriend is. Tuurlijk, want ik zie een mens die ik niet wil aanvallen en kapot maken en wegredeneren. Ik zie een mens die ik voor de Heere God wil winnen. Niet een tegenstander van wie ik moet winnen, maar die ik wil winnen voor God. Dus ik stel hem voor, laten we naar buiten gaan. Nou zijn er drie reacties mogelijk. De eerste reactie, die horen we vaak. De eerste reactie is, ja, ik ben daar gek. Ga er een beetje belachelijk zitten maken. Hij zegt, als ik met jou naar buiten ga, dan geef ik daarmee al toe dat er misschien wel een kern van waarheid in jouw argumenten zou kunnen zitten. Nou, dat is voor mij zo belachelijk dat er ook maar één greintje waarheid in jouw standpunt zit dat ik daar niet aan toegeef. Dan zou ik mezelf ongeloofwaardig vinden. Ik doe het niet, ik blijf hier zitten. Als je niet betere argumenten hebt dan dat... Dat is maar sterk, hè? Als je niet betere argumenten hebt dan dat... Nou, dan hoeft het voor mij niet. Dat is de eerste mogelijkheid. Dat horen we vaak genoeg. Het moet zeker met redeneringen gewonnen worden. In plaats van met de persoonlijke ontmoeting. De tweede mogelijkheid is, wij gaan samen naar buiten. Hij zei, oké, ik wil hier te willen zijn. Ik wil laten zien dat ik niet rottig ben. We gaan samen naar buiten. En we gaan samen naar buiten. Uit de donkere schuur, dus even wennen met je ogen. Het is buiten, baat de tuin in het zonlicht. Heerlijk, de warme zonnestralen. Een prachtige najaarsdag. En ik zeg, zie je het nou? Voel je het nou? En hij zegt, dat is de tweede mogelijkheid. Nou en? Wat zien wij nou helemaal? Zeker als ik omhoog kijk door dat beroerde glaasje, dan zie ik een gele schijf. Maar wie zegt mij dat dat de zon is? En ik voel ook wel warmte, maar wie zegt dat die warmte van de zon komt? Met andere woorden, ik zie wel een paar dingen, maar die kan ik op een heleboel manieren verklaren. Ik kan het op wetenschappelijke manieren verklaren en daarvoor heb ik jouw zonnetheorie helemaal niet nodig. Dat horen we ook heel vaak. Je kunt argumenten aanvoeren wat je wil, die voor ons volkomen overtuigend zijn. En de ander zegt, wel nee, die kun je ook heel anders verklaren, die dingen. Met andere woorden, het maakt niet uit wat voor argument die geeft. Zelfs het argument van de persoonlijke ontmoeting. En zoals iemand wanneer die persoonlijk God ontmoet, dan zal de atheïst zeggen, ja, dat kan ik allemaal psychologisch verklaren. Met de psychologie kunnen we alles verklaren. De derde mogelijkheid is dat hij naar buiten gaat. En dat hij in tranen uitbarst. En hij heeft gezegd, ik heb daar al die tijd in die donkere schuur zitten te redeneren. En ik was nog nooit op het idee gekomen om gewoon de persoonlijke ontmoeting met de zon aan te gaan. En zijn licht te zien en zijn warmte te voelen. En zo zijn er nog steeds elke dag mensen die uit het atheïsme tot geloof komen. Je zal ook vast wel eens een christen tegenkomen die een atheïst geworden is. Maar er komen elke dag 130.000, 140.000 mensen tot geloof. Wereldwijd. Alleen al in China 30.000 mensen per dag. Veel van die mensen zijn communistisch opgevoed, atheïstisch opgevoed. Elke dag tienduizenden atheïsten die tot Christus komen, tot God komen. Dus het gebeurt gelukkig. Maar niet door verstandelijke argumenten. Op een heel andere wijze. Ik heb eens een keer een video gezien, dat is al een aantal jaren geleden. Van een prediker. Ik weet niet waarom dat opgenomen werd, dat vraag ik me eigenlijk af op dit moment. Maar goed, in ieder geval, het werd opgenomen. Die prediker had in een bergdorpje in China alle mensen uitgenodigd voor een heel bijzondere boodschap, dat was het evangelie. En er waren zo'n 100 mensen komen opdagen. En die zaten er allemaal in die zaal met elkaar. En op dat moment komt er een vrouw binnen, jammerend, met een kindje op de arm en het blijkt dat dat kindje dood is. En ze zegt, ik heb gehoord dat u een man Gods bent. Alsjeblieft, kunt u wat voor mijn kindje doen? Die man realiseert zich op dat moment, als hij zou zeggen, sorry mevrouw, wonderen waren er alleen voor de begintijd. Helaas, voor vandaag is dat niet. Dan zou die vrouw met dat kindje naar huis zijn gegaan en niemand zou die avond tot geloof zijn gekomen. Hij had ook kunnen zeggen, nou mevrouw, ja, dat is nu niet het moment, maar we hebben binnenkort een genezingssamenkomst. Ja, ik heb zelf die bediening niet. Maar ik ken iemand die heeft die bediening. Kunt u zich voorstellen? Die man had maar één optie. Hij kon niet anders doen dan te zeggen, in de naam van de Heer Jezus Christus kom tot leven. Die avond kwam iedereen tot bekering. Niet nul, maar alle 100. Van alle mensen die wereldwijd tot geloof komen, 140.000, 130.000 per dag, komt 85 tot 90% tot geloof doordat ze de kracht van God zien. Toen Filippus in Samaria aankwam, u vindt het verhaal in Handelingen 8. Toen zei hij, er is een gekruisigde geweest in Jeruzalem. En dat is een zekere Jezus en door hem kunnen jullie in de hemel komen. Dan hadden die mensen gezegd, doei. Maar wat deed hij? Al die zieke mensen kwamen daar en genas hen. Er waren allemaal bezeten mensen daar en hij dreef de demonen uit. Toen zeiden ze, hier is de kracht van God. Kun je het voorstellen? Hier is de kracht van God. Hij hoefde helemaal geen redeneringen te houden. Hij hoefde geen bewijzen te leveren. Ik herinner me nog dat ik sprak met de studenten daar in Amsterdam toen die discussie met Herman Philipsen over was. Hij moest toen weg snel en ik ging met de jongens naar het café. Je moet altijd afloop natuurlijk even een biertje met ze drinken. En toen kwamen we zo in gesprek. Er zat een heel stel omheen, heel aandachtig. En allemaal natuurlijk, we waren zeer oprecht. Want je hebt vandaag een generatie die het evangelie niet meer kent, dus ook niet overboord heeft gegooid. De maat en het hart en dat soort volk die het geloof gekend hebben en het overboord hebben gegooid, ja, die is al geweest. Nu heb je een generatie die nooit van gehoord heeft, die zeer geïnteresseerd is, want ze weten er niks van. En toen begon ik over te vertellen over dodenopwekkingen. En toen waren ze heel stil en heel geïnteresseerd. En ik vertelde dus een aantal voorbeelden waar ik van redelijk nabij van wist. Het is misschien wel 25 jaar geleden dat ik een gesprek had met een Duitse professor, een dame die heel beroemd was als Nieuwtestamenticus. Ze was zeer vrijzinnig, ze geloofde niets van wonderen en tekenen. Voor de moderne mens kan er, natuurlijk, is dat absoluut ondenkbaar. Wonderen die bestaan niet. Dat had ze allemaal wetenschappelijk uitgedokterd. En ze schreef allerlei boeken waardoor ze beroemd was geworden. Haar eigen leven was een puinhoop. Het verhaal staat in dit boek. Dus je kunt het helemaal zelf lezen. Haar leven was een puinhoop. Maar even los daarvan. Toen hoorde ze op een bepaald moment, ze heeft het mezelf verteld. Ze hoorde op een bepaald moment dat op de zendingsvelden niet alleen wonderbaarlijke genezingen plaatsvonden, maar dat doden werden opgewekt. Zij was ook een eerlijk mens. Ze had kunnen zeggen, oh, wat flauwekul. Die mensen geloven ook alles. Nee, ze zei bij zichzelf, als dat waar is, is mijn hele theologie volkomen fout. Die kan ik zo in de prullenbak gooien. Maar dat niet alleen. Als dat waar is, dan gebeurt nog steeds vandaag aan de dag wat er gebeurde in de dagen van Jezus. Dan betekent dat Jezus nog steeds leeft, dat hij nog steeds dezelfde dingen doet. Als het niet waar is, ik wil het weten. Als het niet waar is, blijf ik bij mijn theologie en is het allemaal bedrog. Maar ik wil het weten, want die verhalen waren zo hardnekkig en betrouwbaar volgens haar. En ze ging het persoonlijk onderzoeken. En toen ze het ontdekt had dat het waar was, toen heeft ze haar theologie veranderd. Ze begon te getuigen aan de theologische faculteit. Ze veranderde totaal, geen andere verhalen houden naar de studenten, met als gevolg dat ze binnen een jaar haar baan kwijt was en uit de faculteit werd gemikt. Ze heeft daar heel allerlei boeken over geschreven. Ze is later les gaan geven aan allerlei orthodoxe bijbelscholen en theologische instituten, dus het is allemaal goed gekomen met haar. Maar dat was een eerlijke vrouw. Die zei, als dat waar is, zit je als heel wat anders dan verstandelijk argument. Toen Willy Brod hier kwam, nou ja, hier was het allemaal nog één grote heidense toestand. Maar dan in het centrum des lands, zeg maar, in mijn eigen Utrecht, waar het christendom begonnen is, en ook weer verdwenen is trouwens, maar dat is even terzijde. En Bonifatius, die heeft zich ook heel voorzichtig in deze contreien gewaagd, maar dat was ook geen succes. Maar ik wil die Friese daar niet elke keer aan herinneren. Maar toen kwamen ze ook hier. Bonifatius daarvan is bekend. Dat was dan op een andere plek in Duitsland. Dat hij ook kwam met de boodschap van het evangelie. Dat de mensen schouders ophouden. En dat zei, we hebben al goden. En die zijn heel machtig. Het atheïsme zegt vandaag, we hebben al goden. Alleen die heten anders. Die heten nu vandaag de wetenschap. De wetenschap heeft aangetoond dat. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Net zulke goden. En Bonifatius en Willy Brod en dat soort mensen en Lebuïnes in Overijssel, die konden dus niet simpelweg alleen maar de boodschap verkondigen dat als je in de Heer Jezus geloofde, dat je dan naar de hemel ging. Wie is Jezus? Wat betekent die Jezus? Van die goden weten wat ze kunnen. Maar van die Jezus weten we niets. En toen zei Bonifatius, dan gaan we die strijd aan. Dat was een heilige eik, gewijd aan Donar, vandaar dat ik daar even op kwam. Waarschijnlijk was dat een eik die al gespleten was door de bliksem. Donar is de dondergod. Toen zei hij, dat is jullie heilige boom. Ja, wat zal er gebeuren als iemand die omhakt? Ha, dat is nogal duidelijk. Dan krijgt hij de hamer van Donar tegen zijn kop. Dan zal Donars wraak vreselijk zijn. Oké, zei hij. Ik geloof in Christus, die is machtiger dan Donar. En ik ga dus die boom omhakken. Nou, ze waren natuurlijk ziedend, maar ze dachten, nou, laat dit maar merken. Als hij met die bijl een klap geeft, dan is hij er geweest. En hij hakte de hele boom om. En die mensen kwamen massaal tot geloof. Om de simpele reden dat ze zagen dat hij een macht vertegenwoordigde die groter was dan de macht van hun goden. En denk om, die goden waren geen verzinsels. Dat waren demonische machten. Van een geweldige geduchtheid. Die realiteit die mensen kenden en ervaren, dat was geen bijgeloof. Denk erom. Dus net zulke reële machten als dat God reëel is. Alleen hij liet zien dat hij een godsvertegenwoordigde die machtiger was dan hun god. Dat is de openbaring van kracht. We kunnen mensen met rationele argumenten proberen te overtuigen. Je kunt mensen ook overtuigen doordat de kracht van God zichtbaar aanwezig is. Als je mensen alleen met verstandelijke argumenten kunt overtuigen, dat gebeurt wel eens, dan zie je precies wat er gebeurt. Er gebeurt namelijk niks. Stel eens voor dat u met een atheïst in gesprek gaat. En u hebt dat hele boek uit uw hoofd geleerd en al die argumenten, die vuurt u op hem af. En je ziet die persoon krimpt steeds meer in elkaar. En tenslotte zegt hij, nou oké, dan geef ik mij over. Ik geloof dat God bestaat. Hé, heb je nou je zin? Ik geloof het. Oké. En u hebt het gevoel, ja, dit was toch niet helemaal wat ik mij dan had voorgesteld. Is dit het dus nu? Heb ik nu mijn doel bereikt? Hij gelooft in God. Maar er verandert verder niks. Ik heb ooit een lezing gehoord van een heel bekende orthodoxe Jood. Die hoogleraar was in het Nieuwe Testament. Terwijl hij dus Joodse godsdienst aanhing. Maar hij kende het Nieuwe Testament uit zijn hoofd. Hij was een vakgeleerde. Hij was hoogleraar in Frankfurt. Israëlische nationaliteit. Pinchas Lapide. Ik heb het voorrecht gehad nog een lezing van hem te horen in Utrecht. En Pinchas Lapide had het Nieuwe Testament zo goed bestudeerd dat hij tot de conclusie was gekomen dat Jezus inderdaad uit de doden was opgestaan. In een van de volgende avonden komt dat nog aan de orde, want dat is een heel belangrijk punt, vanavond niet. Het gaat me nu even om het punt. Dat is dit. Hij geloofde dat inderdaad Jezus uit de doden was opgestaan. Hij betoogt dat ook. Maar het doet hem verder niks. Hij wordt er niet warm of koud van. Hij heeft het trouwens ook niet begrepen. Hij dacht dat Jezus net als Lazarus dan toch later weer gestorven is enzovoort. Zo'n knappe geleerde die tot verstandelijke conclusies komt, waarvan je eigenlijk heel blij zou, waarover je heel blij zou moeten zijn, maar uiteindelijk blijkt dat het hem helemaal niks doet. Dat hij er geen fluit mee opgeschoten is. Dus je hebt met mensen te maken die willen van al onze argumenten helemaal niks weten. Die gooien ze allemaal aan de kant. Je hebt mensen die laten zich overtuigen en je hebt het gevoel, het is nog steeds niet gelukt. Hij is nog steeds even ver. En dat is ook zo. Als God werkelijk bestaat, is dat het allerbelangrijkste feit van mijn hele leven. Als ik tot die conclusie zou komen. Want als God bestaat, dan is hij de levende God. Dan is hij een realiteit. Daar kan ik niet meer om hem heen. Want dan is hij ook de dragende grond van mijn bestaan. Dan kan ik niet anders dan me voor hem neer te buigen en me aan hem over te geven. Zoals Saulus van Tarsus dat deed voor de Heer Jezus. Hij viel op de grond en hij zei, Heer, wat moet ik doen? Daarmee leverde hij zichzelf uit aan die Jezus. Begrijp wat ik bedoel? De belangrijkste reden waarom mensen niet in God geloven is niet omdat ze niet argumenten genoeg hebben. De belangrijkste reden is dat mensen onbewust, intuïtief voelen als die God er werkelijk is. Als hij de dragende grond van mijn leven is. Als hij, zoals Daniel zegt in Daniel 5, mijn adem in zijn hand heeft. Dan kan ik niets anders dan mij voor die God neer te buigen. Dat nooit. En dat is wat ik bedoel. Het is niet een kwestie van verstand alleen. Het is een kwestie van de wil. Het is een kwestie van het hart. Oké. Wil dat dan zeggen dat al die verstandelijke argumenten waardeloos zijn? Helemaal niet. Alleen ze hebben maar een betrekkelijke waarde. Het zijn geen echte godsbewijzen. Het zijn argumenten die vooral mensen die op de wip zitten kunnen helpen. En zo kom ik weer terug bij wat ik in het begin zei. Dat argument over die Big Bang. Tuurlijk is het geen bewijs. Als iemand het niet wil accepteren, dan accepteert hij het niet. Maar het is wel intrigerend om aan hem te vragen. Hé, dat is toch wel merkwaardig. De wereld is ontstaan 13,7 miljard jaar geleden. En dat niet alleen. De wereld kan niet zichzelf geschapen hebben. En niets in deze wereld kan zomaar ontstaan. Alles heeft een oorzaak. Als de wereld een oorzaak moet hebben, en die oorzaak, dat is niet de wereld zelf, ze heeft niet zichzelf geschapen, dan is dat een oorzaak buiten deze wereld. Wat is dat buiten deze kosmos, dat deze kosmos in aanzien heeft geroepen? Niemand kan daar zich altijd van afmaken. Maar daarom is het wel een intrigerende vraag. Fred Hoyle voelde dat. Hij wou niks van die Big Bang weten, want hij zei, als dat zo is, dan hebben die christenen nog gelijk ook. Dus je moet niet bang wezen voor die Big Bang. Die Big Bang wijst er alleen maar op dat de wereld ontstaan is uit de hand van een geweldige intelligentie buiten deze wereld. En dat is wat de Bijbel God noemt. Dat noemen wij dat kosmologisch argument. Er is een geweldig grote geest geweest in de 13e eeuw. Thomas van Aquino, een van de grootste denkers van de westerse geschiedenis. Die de zogenaamde vijf wegen naar God heeft opgesomd. We noemen dat wel eens de vijf godsbewijzen, maar eigenlijk noemde hij ze zelf vijf wegen die naar God leiden. Nou, twee daarvan spreken ons niet meer zo aan, maar drie spreken ons wel aan. En het ene is dat kosmologisch godsbewijs. Hij wist nog helemaal niks van een Big Bang, maar hij geloofde wel dat het in de reden lag om aan te nemen dat de wereld een begin heeft gehad. De wereld is er niet altijd geweest. En hij zei in die 13e eeuw al, als de wereld een begin heeft gehad, dan kan ze zichzelf niet gemaakt hebben en niets kan zomaar ontstaan. En dus moet het ontstaan zijn door die geweldige intelligentie buiten de wereld. En dat is wat iedereen God noemt. Wat waren zijn andere twee argumenten? Het andere argument, dat noemen wij het teleologisch godsbewijs. Niet met TH, maar met een T. Want het is niet van het woord voor God afgeleid, maar van het woord telos, dat betekent doel. Dat teleologisch godsbewijs, dat gaat ongeveer zo. De wereld vertoont geweldige doelmatigheid. Je zou zweren als je de wereld zag dat het die wereld ontworpen was. Als je een geweldig ingewikkelde machine vindt. Stel je voor, je vindt op een heideveld, dat is al een heel oud argument, een horloge. Je kan nog goed volhouden dat die heide om je heen allemaal door een lang evolutieproces is ontstaan. Maar van het horloge zal je dat niet gaan zeggen. Dat komt natuurlijk ook omdat horloges zich niet vermenigvuldigen. Dus hij heeft ook geen voorouders gehad. Maar dat horloge is ook niet vanzelf ontstaan. Hij vertoont een ontwerp, een doelmatigheid. Alles zit precies zo in elkaar dat hij de tijd kan aanwijzen. Daar moet over nagedacht zijn. Daar zit ontwerp achter. En als er een ontwerp is, dan is er dan ook ontwerper. Dat argument is al eeuwen oud. Al van voor Thomas van Aquino. Zelfs de moslims gebruikten dat argument al. Want die hebben een geweldige Arabische wetenschap voortgebracht. Het is een heel oud argument. Het aardige is dat een paar jaar geleden, het is alweer helemaal weggeëpt, dat argument weer naar voren kwam. Er waren een paar Amerikaanse geleerden, een Rooms-Katholiek, Michael Behe, en een protestant, William Dembski, die ik persoonlijk daarover heb horen lezingen houden, die zeiden, wij kunnen ook wetenschappelijk laten zien wanneer iets ontwerp is en wanneer iets toevallig zou kunnen zijn ontstaan. Dat beweerden ze. Dat noemden ze intelligent ontwerp, intelligent design. Hun bewering was dus, wij kunnen wetenschappelijk hard maken dat in bepaalde situatie aan een systeem ontwerp ten grondslag ligt. Nou, waarom is dat nou zo boeiend? Omdat achter het idee van ontwerp altijd het idee van een ontwerper schuil gaat. Dus wat gebeurde er? In Nederland kreeg Kees Dekker, hoogleraar in Delft, en ook een, als ik daar in zijn gemeente preek, dan speelt hij op de gitaar als zangleider. En ik mag daar de preek doen, maar hij is ook een zeer knap geleerde. Hij heeft dat hier geïntroduceerd. Hij ging ermee naar minister Maria van der Hoeven, die was toen nog minister van Onderwijs. En die liet zich ontvallen dat dat de moeite waard was om daar eens aandacht aan te schenken. Verder niks. Dat heeft een rel veroorzaakt in de Tweede Kamer. Bert Bakker van D66, die al lang niet meer in de Kamer zit, wond zich zo op dat Bas van der Vlies, u allen wel bekend, tegen hem zei, meneer Bakker, het lijkt wel alsof u deze zaak persoonlijk raakt. Ja, dat is ook zo, zei meneer Bakker. De wetenschap. Die mensen die over intelligent design praten, die doen dat alleen maar omdat ze langs een bochtje de designer naar binnen willen halen, de ontwerper. Weet je, die hele opwinding, want er is een geweldige opwinding geweest, is al lang weer voorbij, er is al weer vergeten. Maar die opwinding was zo boeiend. Twee Amerikaanse geleerden, allebei hun sporen verdiend hadden. Die ook helemaal niet de godsdienst erbij haalt in hun boeken. Ik zeg dat nou tegen u, de een was katholiek en de ander protestant. Maar dat staan niet in die boeken. In die boeken worden wetenschappelijke argumenten gegeven. Hoe kun je het mee eens zijn of kun je het niet mee eens zijn? Ik weet ook niet of ze nou gelijk hadden of niet, dat je dat wetenschappelijk kan aantonen, dat ontwerp. Maar dat doet er nou niet toe. Het loutere feit dat ze een poging in die richting ondernamen. Daar riep al veel mensen Bert Bakker voor op. Onwetenschappelijk. Waarom is het onwetenschappelijk? Omdat als je het over een design hebt, dan heb je het ook over een designer. En God moeten we buiten de wetenschap laten. Deze mensen praten als overtuigde gelovigen. Want er is natuurlijk geen enkele reden bij voorbaat waarom je niet over de mogelijkheid van intelligent ontwerp in de wetenschap zou kunnen praten. Maar deze mensen zagen de buien hangen. Net zoals Fred Hoyle bang was dat er straks een of andere god om de hoek kwam kijken die de wereld gemaakt had, zo was dat ook met deze mensen. Dus die waren daar zo fel op tegen. Ze luisterden ook niet naar de argumenten. Ze wisten al tevoren al dat die argumenten niet deugden. Want als je die argumenten ook maar een kans gaf, dan kwam God om de hoek kijken. En dat kon natuurlijk niet. Vertel me alsjeblieft niet dat christenen zulke bevooroordeelde mensen zijn. En dat atheïsten zulke zuivere wetenschappers zijn. Hun opwinding laat zien, en ergens mag je daar nog respect voor hebben ook, dat ze ergens voor staan. Als mensen het allemaal niks kan schelen of God er wel is of God niet is, en dat geldt voor talloze mensen in de maatschappij, dat is veel erger eigenlijk. Dat deze mensen zich zo kunnen opwinden over het idee dat er een God zou kunnen zijn, laat zien dat de zaak ze tenminste nog raakt. Ik denk wel eens dat zulke mensen nog makkelijker te overtuigen zouden zijn dat God er wel is, dan al die onverschillige mensen die het geen zier kan schelen. Nogmaals, ik weet ook niet of ze wetenschappelijk gelijk hadden, die Michael Behe en William Dembski, maar dat doet er ook niet toe. De gedachte is frappant. De wereld ziet eruit alsof die doelmatig ontworpen is. Want alles heeft zijn nut. Het is alsof er over nagedacht is. En christenen zeggen dat is ook zo. Die vinden het heel voor de hand liggend om aan te nemen dat het ook helemaal allemaal uitgedacht is. Door een ontwerper. Als iemand zegt dat is niet wetenschappelijk, dan zeg ik nou ja, dan niet. Maar het is wel erg logisch en erg voor de hand liggend om te veronderstellen dat als alles er zo doelmatig uitziet, dat daar ook een of andere doelmatig ontwerper achter zit. Er is veel meer over te zeggen, maar het is een manier waarop Thomas van Aquino en wij eigenlijk nog steeds vandaag proberen duidelijk te maken, mensen, kijk om je heen. Klinkt niet erg wetenschappelijk, maar kijk om je heen. Kijk hoe de natuur in elkaar zit. Die doelmatigheid, zou dat bijvoorbeeld niet kunnen betekenen dat er iemand achter zit die dat heeft bedacht? Zoals ik Andries Knevel een keer op de televisie hoorde zitten, zat hij met allemaal heidenen te discussiëren en die vroegen aan hem. Dus zou het niet zo kunnen zijn dat de christenen God bedacht hebben, zei iemand tegen Andries. Nee, zei Andries, God heeft mij bedacht. Dat vond ik zeer snedig. God heeft mij bedacht. Zo is het. God heeft jou bedacht. Ze zitten helemaal op de tekentafel en zitten uitwerken hoe jij helemaal moest worden. Want je bent uniek. Er was er nog nooit één zoals jij. En nooit zal er weer eentje zijn zoals jij. Is het niet geweldig te weten, er is over mij nagedacht. Sommige mensen zijn niet erg tevreden met zichzelf. Maar ze zijn zo zoals God ze heeft bedacht. Het is wel eens moeilijk als mensen met allerlei handicaps geboren worden. Dat weet ik ook wel. De zonde heeft heel wat roet in het eten gegooid. Maar wij zijn bedacht. Wij zitten doelmatig in elkaar, omdat God het zo bedacht heeft. Het derde argument, en dat is dan de afsluiting. Het derde argument, dat is het zogenaamde morele argument. Het merkwaardige is dat alle mensen op een of andere wijze, tenzij dat ze volkomen verknipt zijn, een soort morele wet kennen in hun leven. Weten hoe het hoort. Zelfs de grootste misdadigers, die er niet voor schromen om dingen van mensen te jatten en mensen zelfs te vermoorden, kennen onder elkaar een strenge moraal. Als ze dat onder elkaar zouden proberen, dan worden ze meteen koud gemaakt. Dus onder elkaar weten ze heel goed hoe het hoort. Dat je niet van elkaar mag stelen en elkaars leven mag bedreigen. Dus zelfs als de mens nog zo verknipt, hij weet het precies. C.S. Lewis schrijft ergens: mensen zullen nooit tegen God kunnen zeggen, we wisten niet wat u van ons verwachtte. Want dan zal God zeggen, oh nee. Oh, dat wist je niet. Nou, dan zal ik je het even laten horen. En God laat even razendsnel, dan gaat in de hemel allemaal heel snel, even al die, vroeger zei ik geluidsbanden, maar tegenwoordig al die digitale bestanden oproepen. Waarin die mens die dat beweert, hè, ik wist niet wat u van mij verwachtte, waarin die mens een oordeel geeft over andere mensen. Waarin die dus vertelt hoe een ander mens had moeten zijn. Die andere mensen hadden dit moeten doen en zus moeten doen en zo moeten doen. Ah, zegt de Heer God, dus je wist heel precies hoe mensen moeten zijn. En weet je wat ik nou ga doen? Ik ga jou nou beoordelen volgens die principes waarmee jij andere mensen beoordeelt. Dus je zult nooit kunnen zeggen, dat je het allemaal niet wist. Want het enige wat ik doe, is jou beoordelen volgens de principes, de normen en waarden waarmee jij andere mensen beoordeelt. Dat is alles. En dan blijkt dat elk mens een idee heeft van normen en waarden. Ja, zelfs kinderen zeggen onder elkaar, trouwens moeders zeggen dat tegen hun kinderen, al heel vroeg. Zeggen tegen hun kinderen, doe normaal. En om een of andere wonderlijke redenen schijnt elk kind te weten wat het is. Normaal doen. Waarom zeggen die moeders dat anders? Doe normaal. Er zit in elk mens iets wat wij aanduiden als de morele wet. Mensen hebben dat wonderlijke, dat dieren niet hebben. Dieren hebben wel aangeleerde gedragspatronen waarvan ze ervaren hebben, dat zijn ze zich niet bewust, dat als ze die niet volgen, dan is dat schadelijk. Dan ontmoeten ze problemen, bepaalde gedragspatronen. Sommige mensen proberen natuurlijk psychologisch de mens ook helemaal daartoe te reduceren, maar het zit ingewikkelder in elkaar. Bij mensen merk je namelijk dat ze in staat zijn om geweldige offers voor elkaar te brengen, waarvan je helemaal niet meer kan aantonen wat nog het geweldige belang daarvan voor die mensen zelf is. Alsof mensen alleen maar op hun eigen belang zijn. Waarom brengen mensen offers voor elkaar? Soms zelfs het offer van hun leven. Wat is dat, die morele wet? Waar komt die vandaan? Hij komt niet uit de evolutie. Een bekende Franse bioloog heeft ooit gezegd, in de oersoep zaten geen normen. En je kan eraan toevoegen, en bij de mensapen zaten ze ook niet. De mens is dat wonderlijke wezen met die morele wet. Waar komt die morele wet vandaan? Er zijn een heleboel mogelijkheden. Hij komt uit ons verstand. Maar hoe komt het dan dat wij vaak zulke onverstandige dingen doen? Of dingen die zelfs tegen ons gezond verstand ingaan. Zulke nobele dingen als het offer van je leven brengen voor een ander zelfs. Dat gebeurt niet zo vaak, maar dat kan gebeuren. Het verstand is helemaal niet genoeg om die morele wet te verklaren. Uit het gevoel dan, uit de evolutie dan, uit de natuur, enzovoort, enzovoort. En allemaal kun je weerleggen. Dat gebeurt allemaal in dit boek trouwens, dus werkjes. Als u de details wil weten, ik vat het nu alleen maar zo samen. Er blijft maar één mogelijkheid over. Die wet komt van buiten de mens. Hij komt niet uit de evolutie, voor zover er zoiets geweest is. Hij zat niet in de oersoep. Hij zit ook niet in de mens zelf. Dan vraag je nog af, hoe is hij erin gekomen dan, als die mens door evolutie is ontstaan? En dus lijkt het meest voor de hand te liggen om te zeggen, hij komt van buiten de mens. Ja, als de mens door God geschapen is, dan is die wet in Gods, in het hart van die mens gelegd. Dat is ook precies wat de Bijbel zegt. Dat is geen bewijs, maar als je erover nadenkt, zou het best eens kunnen zijn dat je zegt van, hé, verdraaid. Dat laat wel een heleboel puzzelstukjes op zijn plek vallen. Als dat zo is, dan is dat inderdaad wel opmerkelijk. Weet u wat nog merkwaardiger is? Niet alleen dat de mens die morele wet zo haarfijn kent, maar het verhaaltje wat ik net vertelde over God die al die digitale bestanden tevoorschijn haalt, daar gaat het over hoe een mens een ander beoordeelt. God roept niet de digitale bestanden tevoorschijn waarin staat hoe je jezelf beoordeelt. Want het wonderlijke is dat de mens die zo goed weet hoe het hoort, dat vooral weet ten opzichte van anderen. De mens is niet alleen het wezen met zo'n diep besef van wat moreel is en wat immoreel is, en die tegelijkertijd die moraal met voeten treedt. Dat is minstens zo gek. De mens kent die moraal, en er is tegelijkertijd geen diersoort die zo wreed is naar zijn eigen soortgenoot. Zo wreed, zo moordlustig, zo vernietigend als de mens. De mens kent een hoge moraal en tegelijkertijd is geen wezen zo immoreel als de mens. Dat is een dubbel raadsel. U hoeft het niet te geloven, maar de Bijbel heeft een antwoord op die vraag. Misschien hebt u een beter antwoord. Nou, dan feliciteer ik u. Ik ben er straks benieuwd naar. Maar de Bijbel zegt, het eerste komt doordat God de mens geschapen heeft. God heeft zijn wet in hun hart geschreven. Elk mens weet van nature hoe die moet zijn. Zijn eigen moeder hoeft alleen maar te zeggen, doe normaal. En hij weet het precies. Het tweede, dat diezelfde mens zo dwars tegen zijn eigen moraal ingaat, heeft met wat anders te maken. De zonde. Weet u, Dat is helemaal niet zo interessant alleen maar om te bewijzen dat God bestaat. Stel je voor dat u nou vanavond zegt, nou, dat was toch wel indrukwekkend. Ja, misschien zit er toch wel wat in. En u gaat naar huis en u gaat over tot de orde van de dag. De werkelijke overtuiging is in je hart. De werkelijke overtuiging betekent dat je je ook voor die God neerbuigt. Dat je je aan die God overgeeft. Maar dat betekent ook dat je dan zult moeten accepteren wat die God over je zegt. Die God zegt, ik zei mijn hele leven al, jouw hele leven al tegen je, doe normaal. Waarom deed je het niet? Waarom doe je zo ontzettend abnormaal? Waarom ben je zo ontzettend egocentrisch? Waarom ben je zo weinig op anderen gericht? Je weet het precies, je moet er goed zijn voor elkaar. Waarom deed je dat dan zo weinig? Je vond jezelf misschien wel een heel braaf mens, maar kijk eens in mijn spiegel. Zie je dat? Dat zit er allemaal achter. Als je eenmaal tot overtuiging bent gekomen dat God er is, dan kun je er niet aan ontkomen om je voor die God neer te buigen en je leven aan hem over te geven. En daar zitten zoveel consequenties aan vast. Omdat je dan ook jezelf moet zien in het licht van die God. Dan moet je jezelf leren beoordelen zoals die God jou beoordeelt. Want het is niet zo belangrijk hoe jij jezelf beoordeelt. Als God je maker is, is hij ook je rechter. Dan betekent dat ook dat hij degene is die beoordeelt hoe we echt zijn. Dan is hij degene ook die dwars door ons heen kijkt en dat ook weet. En daarom zit er zoveel aan vast. Niet alleen maar geloven dat hij bestaat. Maar jezelf aan hem toevertrouwen. Maar dan ook je hem toevertrouwen aan zijn geweldige liefde. Want hij blijft er niet bij staan om tegen ons te zeggen dat we niet deugen. En dat dat onze eigen schuld is, want we weten zoveel beter. Maar hij wijst ons ook een weg van vernieuwing, van verlossing, van herstel. Daarover hopen we het ook volgende avonden te hebben. Vanavond hebben we alleen maar het vloertje gelegd. De basis, het bestaan van God.